Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En diens partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt. Voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
En vandaag praten we met Lara en Patrick over de geboorte van hun tweede zoon, Monk.
Ik weet niet meer hoeveel weken ik precies zwanger was. Maar de uitgerekende datum was 10 oktober.
Ja.
Het viel op een maandag en het weekend daarvoor was jij het hele weekend spelen. Je was weg.
Ja, we deden een clubtoertje. En de 9e moest ik spelen, de 8e, de 7e en dan weer de 12e, 13e, 14e, de 10e was Monk uitgerekend.
Ja.
Dus dat was wel heel fijn geweest als Monk de 10e geboren zou worden.
Ja.
Volgens mij gebeurt dat niet heel vaak.
Dat hoopten we heel erg, ook omdat je dan nog een dagje had om even
precies,
thuis te zijn,
ja.
En dan weer door kon. Maar die zondag was er een enorme volle bloedmaan.
Ja.
En jij was er niet.
Nee,
je was ook echt heel ver. Ja.
Ja.
En, bij mij scheen het maanlicht naar binnen en ik ontweek het echt. En jij wilde een foto maken ervan.
Nou, dat is precies wat gegaan is, ja.
Naar mij stuur.
Wij reden naar Eindhoven in de bandbus. En ik zag hem, ik denk, ik maak die foto, want het is te mooi. Ik stuur hem op. Maar als ik dat doe, dan verzoeken we misschien wel de goden dat het vanavond gebeurt of zo. Mm-hmm. Je had nog niet echt weeën gehad. Het zat er wel aan te komen. We hadden het de volgende dag gepland. Dus dat doe ik dan ook maar niet.
Nee.
Gelukkig maar, toch?
Ja. En de dag erna werd ik wakker met een lichte buikpijn eigenlijk.
Ja.
Een beetje zo'n ongesteldheidspijn of zo. En toen dacht ik, nou, het kan best kunnen komen. Dali hebben we naar mijn moeder gestuurd.
Ja, dat hadden we een beetje bedacht van als jij dan die gevoelens zou krijgen, dan is het handig als Dali
dan konden we
naar
daar
oma gaat.
Ja. Dan konden we een beetje ontspannen.
Ja.
Ik denk dat ik daar heel erg mee bezig was de hele tijd, omdat we een kind van 2 hebben die dan er is. En ik hoopte de hele tijd dat het niet 's nachts gebeurde, want dat zou moeilijk zijn met het kind. Want we hebben weinig ruimte en Dali slaapt in de gang. Dat klinkt heel raar, maar we hebben een soort van kamertje in de gang bij de voordeur. En dan zou iedereen daar langs moeten. En dat zou heel verwarrend zijn, midden in de nacht. En dan moest die moeder komen. Of dan, nou ja, goed. Dus ik was daar ook de hele tijd mee bezig. Dus
ja,
we moesten
dat een beetje plannen.
Ja, toen ik buikpijn voelde, was ik heel erg blij van, oh ja, oké, het is nu ochtend. En het begint in de ochtend. Dan heb ik nog al mijn energie. En dan kunnen we er echt voor gaan.
Ja, ik wil ook nog even duidelijk maken dat als, stel je voor dat ik moest spelen en Lara zou de weeën zouden beginnen, zou ik wel meteen met gierende banden naar huis komen. Het is niet zo dat het dan niet doorging of
ja,
zo.
Ja, maar jij zei wel, ik maak wel een show af. En dan ben ik binnen een paar uur er wel.
Ja,
het duurt toch heel lang. Dat zei je, het kind is er toch niet meteen.
Ja, kan ik net zo goed doorspelen.
Ja, want bij Dali duurde het ook heel lang, die weeën en de hele.
Ja, precies.
Ja. Toen gingen we gewoon chillen, toch? Nee, wat hebben we gedaan?
Ja, we gingen chillen, ja.
Ja, en een beetje wandelen.
Het was gewoon 's ochtends en Daal ging naar je moeder.
Ja.
We zijn lekker naar de markt geweest. En wat gebeurde er?
We gingen ergens lunchen.
Maar voelde je de weeën?
Nou, af en toe voelde ik wat, maar er gebeurde niet zoveel. Op een gegeven moment in de middag dachten we, ja, laten we dan Dali bij mijn moeder slapen of laten we hem gewoon maar thuis slapen. Toen dachten we, nee, laten we maar daar, dan kunnen we gewoon, we hebben gewoon een avondje vrij. Zeg maar.
Ook wel lekker trouwens.
Nee, er gebeurde heel erg niks eigenlijk. Af en toe voelde ik een kramp. En soms wat heftiger, soms minder heftig.
Nou, het voelde meer dat het eigenlijk misschien niet ging gebeuren op een gegeven moment.
Ja.
Jammer.
Ja.
Was wel goed uitgekomen.
Het was perfect uitgekomen, ja. Maar in de avond, ik probeerde het een beetje op te wekken. Ik ging toen douchen. En toen viel het helemaal stil, helemaal dood.
Ja. Je had zo'n skippiebal en daar ging je op zitten in de douche en hoopte dat het een beetje door zou zetten. We hebben ook wel de verloskundige gebeld, eind van de middag.
Die verloskundige hadden we gebeld omdat we naar het ziekenhuis moesten.
Er was een reden dat we naar het ziekenhuis moesten. Bij Dali was het schoudertje een beetje blijven hangen. Dali was thuis bevallen bij ons in de slaapkamer. Nou, dat bleek achteraf, daar hadden we niet zoveel weet van op het moment van de bevalling van Dali. Is dat schoudertje bij jouw bekkenbodem blijven hangen. En de verloskundige van dienst heeft dat heel behendig en adequaat opgelost. Maar de ambulance bleek paraat te staan voor dit soort gevallen. Dat hoorden we allemaal achteraf van de verloskundige praktijk en van de kraamzorg. Ja. En om die reden was er in het traject voordat Monk uiteindelijk geboren zou worden, de discussie van willen we thuis bevallen? Dat kan eigenlijk niet. Hij moet naar het ziekenhuis. Of wij moeten naar het ziekenhuis. Tegen een beetje onze wil in moesten we daar naartoe. Dus daar hielden we ook rekening mee. Dat was besproken. Thuis bevallen was eigenlijk geen optie, want ze vonden het risico te groot. Om daar, dat zou heel makkelijk een tweede keer kunnen gebeuren. En om die reden wisten wij van, nou, bij weeën moeten we eigenlijk meteen bellen. We moeten die kant op. Is er plek? OVG Oost was dicht. We moesten sowieso elders naartoe. OVG West of naar boven het IJ. Dus dat weten, hebben we ook meteen gebeld bij de eerste weeën.
Ja, en wat dat betreft waren wij ook wat zenuwachtiger voor deze bevalling dan voor de eerste. Want bij de eerste waren we, voorbereid door jullie cursus, waren we heel erg open van, we gaan gewoon lekker thuis beginnen. We zien wel en we gaan er gewoon lekker in mee. We laten ons helemaal gaan. En dat was ook heerlijk en dat ging ook allemaal heel goed. Tenminste, dachten wij. En er was wel, en dat schoudertje ging dan mis, maar dat was dan opgelost. Dat hebben ze wel gezegd, maar...
En daardoor was je in de aanloop hiervan ook best wel... Ja. Je was best wel zenuwachtiger al de weken ervoor. Vond het super spannend.
Toen de verloskundige heel erg duidelijk had gemaakt van, dit was best wel riskant wat er was gebeurd. Ze heeft echt een handeling moeten doen. En dat kan net zo goed bij de volgende gebeuren. En toen hebben we heel veel echo's gehad en heel veel gesprekken erover gehad. En een echoscopiste, dat was niet mijn verloskundige hoor, maar die zei, dat ze jou vaginaal willen laten bevallen. Ja, dus toen dacht ik, shit.
Ja. Dat, de terugweg
ik wist dat dat niet waar was, maar het maakte me wel angstig. Ik dacht, dit kan dus, dit had echt heel anders af kunnen lopen, dat blijkt.
Ja, dat had wel veel indruk op jou gemaakt op de terugweg. Ja. In één keer was je best wel angstig hoe beslagen ten ijs we dit bij Dali waren, zeg maar. Hoe in één keer zag ik jou best wel angstig worden.
Ja, jij zei wel,
shit,
het is niet waar en zo. En dat wist ik ook wel. Maar dat, toch ben je ermee bezig. Ook omdat je misschien meer te verliezen hebt. Omdat je al een gezin hebt of zo. En,
en je bent al een keer bevallen. Dus je wist ook wat je te wachten stond. De eerste keer was je super onbevangen. En dat speelde natuurlijk ook wel mee.
Ja, ik vond het heel leuk en een super mooie ervaring. Maar ik had wel telkens het gevoel van, ik heb er niet zo heel veel zin in, omdat ik zo moe ben. Daarom was ik zo blij dat het in de ochtend gebeurde. Dan ben je net wakker en weet je, aan het eind van de dag had ik er nooit zo'n zin in dat het dan zou gebeuren.
Maar nu was het einde van de dag, een beetje.
Uiteindelijk, ja. En toen kwam zij langs, want ik dacht, dan moet zij nu komen, want dan kunnen we alvast gaan, weet je wel. Ik voel nu wat meer weeën en dan... Ik wilde echt dat het echt moeilijk werd, die weeën, dat het echt zwaarder werd. Dan wilde ik echt niet meer in de auto stappen. Ik dacht, dan bellen we haar alvast. Toen viel het ook helemaal stil. Zij kwam daar, zei, dat gaat nog lang niet gebeuren. Je hebt geen centimeter, niks. Dus het moet echt wat meer zijn om naar het ziekenhuis te gaan. Toen hebben we het ook een beetje gelaten, maar de hele avond rommelde zo door.
Ja, de verloskundige had ook gezegd van, als het weer heftiger wordt, dan bel je maar en... Op een gegeven moment gingen we ook wat eten. Jij had niet zoveel. Het was een beetje misselijk. Maar het zette ook niet door.
Ja.
Om een uur of 9 of zo hebben we nog een keer de verloskundige gebeld. Want jij bent gaan douchen en je voelde wel wat. En je zei, Pet, bel maar.
Ja, toen ik onder de douche zat op een gegeven moment, toen trok ik het. Ik trok het wel, maar het was opeens heel intens. Heel heftig. En ik dacht, wat is dit? Ik trek het zo slecht. Wat ik bij de eerste bevalling heel goed kon, was... pijn toelaten en het gewoon laten gaan of zo, maar erop focussen. En dat lukte nu gewoon niet. Ik dacht, dit klopt niet, we moeten nog naar het ziekenhuis. Het moet nog een hele nacht, het wordt pas morgenochtend ergens geboren, weet je wel. Ik zat dat echt soort van de hele tijd die pijn te downsize.
Ja, je wimpelde het ook echt af van, er is niks aan
dus
de hand.
Ja, dus dat deed ik ook naar Patrick. Zo van, bel maar straks en weet je wel.
Het komt wel goed nu, dit is nog niks.
Nee, ja. Ja. Ik dacht echt, wat stom dat ik dit nu helemaal niet trek. Waar ligt dat aan? Ik zocht het echt bij mijn eigen pijngrens. Dus jij ging bellen naar de verloskundige?
Ik ging bellen en dat was om een uur of 8:30. En volgens mij was er een vergadering going on. En zei, gezien hoe jij dat zo vertelt en Lara op de achtergrond. We komen wel naar die vergadering en dan komen we wel even kijken hoe het gaat. En dat zou om een uur of 10 zijn dat ze kwamen.
Ja.
Of dat er één verloskundige kwam. Ja, tot die tijd was je eigenlijk onder de douche en je kwam er wel weer uit. En je merkte wel dat er wat aan de hand was, maar
Ja.
Niet in hoeverre.
Ik ging toen onder de douche vandaan omdat de verloskundige zou komen. Dus ik dacht, nou dan doe ik wel even wat aan. Dan ga ik even naar de slaapkamer. En toen werd het eigenlijk nog heftiger. Toen moest jij echt op mijn rug duwen, heel veel tegendruk geven. Toen ging de deurbel, toen was de verloskundige daar. En toen rende jij naar de deur natuurlijk, maar toen had ik je echt nodig.
Verkeerde timing, maar ik moest toch even open doen, even checken wat er aan de hand was. Ja. Toen kwam de verloskundige binnen. Ik
toen
denk
moest
dat
je elkaar terugrennen naar de slaapkamer.
Ja, gek huis. Verloskundige kwam en die kwam toch even checken hoe ver de ontsluiting was en hoe het ging. En trof jou aan op het bed, ging dat ook checken. En
toen zei ze eigenlijk ook, ik denk niet meer dat we tijd hebben om naar het ziekenhuis te gaan. Je hebt 9 centimeter. En toen dacht ik, ah, zie je wel. En toen was ik eigenlijk heel erg opgelucht. Want ik dacht, oké, dit had ik ook echt niet langer getrokken. Die intensiteit van die weeën. En toen wilden ze het nog een keer dubbel checken. Omdat ze toch dacht van, ik was best wel chill of zo op een gegeven moment. En toen wachtten ze op een wee om het goed te meten.
En die wee kwam niet. Nee.
En toen was ze heel erg aan het twijfelen. Toen dacht ze van, toen kwam ze ook nog een keer, zijn je weeën wel echt zo heftig, weet je wel? Want we kunnen wel nu naar het ziekenhuis gaan, maar misschien valt het dan weer helemaal stil. En het was echt zo'n heel, allemaal onzeker gedoetje.
Nou ja, dat was 1:10 dat zij er was, pas na die vergadering. En toen dachten we, oké, wat nu? Want we moeten naar het ziekenhuis. Dat hadden we ook met die verloskundige besproken. Een soort urge om te gaan. En het zou betekenen dat we nog wel een half uur onderweg zouden zijn naar OVG West. Met het verkeer. En zij zei eigenlijk van, kun je het persweeën dan nog even ophouden een half uurtje?
Ja.
Maar wij wilden eigenlijk sowieso al thuis bevallen, liever. Vonden we heel fijn hoe dat bij Dali was gegaan. En we zaten niet te wachten om nog een half uur in de auto te zitten. En
nee, dat trok ik echt niet.
Dus wij spoorden een beetje aan op van, nou kan het niet toch hier, weet je wel. Dus we zijn er nu toch. En nou ja, zij gaf eigenlijk aan van, nou, ik bel nog even met een collega. Kijk hoe het ervoor staat. En dat ging zij doen.
Viel het helemaal stil. Tot ze op een gegeven moment ging bellen en ik ging overgeven. En werd het nog intenser. Ik had echt geen controle meer erover. Toen was het duidelijk voor haar. Toen is zij volgens mij teruggekomen en toen,
nou ja, ze kwam terug en zei van, ja,
toen heeft ze in ieder geval gezegd tegen haar collega's, oh, laat maar, we hoeven niet te overleggen of we nog naar het ziekenhuis gaan, want het wordt gewoon hier geboren. Dat is nu gewoon duidelijk. Dus toen heeft ze gezegd van, nou, dan moet er nog een verloskundige bij komen.
Er moet een verloskundige bij komen. En ze zei tegen ons van, ja, we vertrouwen wel dat dat goed komt. Jullie geven ons het vertrouwen dat we dit gaan doen dan met z'n vieren.
Ja.
Omdat wij best wel, nou ja, ja vooral jij, Edies was, ook al waren de weeën bezig. Maar jij had ook de drang om dan naar het toilet te gaan en daar, hoe ging dat?
Ik voelde echt persweeën en ik voelde gewoon mijn hele lichaam was een soort van, ik had geen controle meer over. Dus ik ging echt naar de wc, ik moest ook naar de wc, zeg maar. En ik moest ook overgeven. En ik voelde echt enorme persdrang, echt heel heftig, dat ik kon niet tegenhouden of zo. Ik ben nog bij de eerste dat ze zeiden, oh, je kan wel een beetje meegeven. Nou, dat kon ik, ik kon het gewoon niet laten, zeg maar.
Dus ja, wij stonden samen eigenlijk op het toilet.
Ja, en ze zei ook van, nou, pers maar dan, weet je wel. En toen kwam de tweede verloskundige binnen. En die kwam echt zo met haar hoofd zo om het hoekje. Hey Lara, top, we gaan baby hebben, weet je wel. En ik zo, het was over die wasbak hangend.
Ja. Nou, zij kwam om 10:30 of zo binnen, 's avonds.
Ja.
Jij zat daar best wel pontificaal op dat toilet met je armen over die wasbak heen.
Ja.
En zij kwam zo met haar hoofd om die wc-deur. Ja. Awkward. Maar goed, aan de andere kant, we gaan het even doen. En met een heleboel positiviteit.
Ja, en toen ben ik naar de slaapkamer gegaan met jou. Toen heb ik heel even op die baarkruk gezeten.
Je hebt ook nog even op de baarkruk gezeten.
Ja, heel kort. Toen op het bed, eigenlijk in dezelfde houding als bij Dali, op handen en knieën.
Ja, een soort starterspositie voor atletiek was dat.
Ja.
Er is een naam voor. Maar zo zat je.
Maar ook omdat dat dan meer ruimte geeft, geloof ik, voor de baby.
Ja.
Toen bij Dali leunde ik op jou. Nu zat jij naast mij, heb ik je hand echt fijn geknepen.
Prima.
Ja, en ik heb volgens mij heel veel geschreeuwd, maar jullie zeiden achteraf dat dat niet zo was. Maar
nee, dat viel
best
wel mee.
Ik had echt het gevoel dat ik niet stil kon zijn.
Maar het duurde ook maar 10 minuten.
Ja, 10 minuten, ja. Daar heb ik wel echt nog, op dat moment dacht ik echt, oh jee, weet je wel, nu gaat het gebeuren dat het vast zit.
Ja.
Ja. Je hebt ook dat moment dat je dan even niet moet persen en het moet laten gaan. Dat vond ik echt super moeilijk.
Nou, dat het hoofdje stond.
Ja, en die pijn van het hoofdje staan vond ik dan minder heftig dan dat ik die wee moest wegzuchten of zo. Dat vond ik echt heel lastig. Ik vond het heel intens, die weeën.
Tegen natuurlijk.
Ja. Ja, en toen was ik wel bang dat dat schoudertje vast zat, wat uiteindelijk... Want ik voelde wel dat ze iets... Ik weet nog, bij mijn eerste bevalling moest ze iets doen. Ze ging echt met haar hand erin, voor mijn gevoel.
Ja, maar nee, dat klopt.
Nu voelde ik wel dat ze iets deed, maar volgens mij was het omdat ze dat wilde... Ze wilde even voelen of er ruimte was. En toen dacht ik dat datzelfde aan de hand was. Maar dat was uiteindelijk...
Nou, de tweede verloskundige die dus eigenlijk om 10:30 binnenkwam en... 10 minuten later ben je bevallen van Monk. Die heeft je in die 10 minuten wel door dat laatste stadium heen gecoacht.
Ja.
Dat stukje support was er echt...
Ja.
Dat heeft echt geholpen.
Ja, toen
niks aan de hand, geen schoudertje. Nee. Monk was geboren.
Wat een bevalling, wat een bevalling. Wat een bevalling.
Wat een bevalling. De vraag is, na dit mooie verhaal met de bloedmaan... Dali, die gelukkig niet op de gang lag, waar je niet over struikelde. En het feit dat jij niet weg was, maar gewoon lekker aanwezig. Dat zijn natuurlijk allemaal hele mooie dingen. Maar hoe kijken jullie hierop terug?
Ik kijk erop terug als heel intens. Heel omdat het zo snel ging, denk ik. Ja, voor mij was het echt, het overrompelde me een beetje. Toen Monk geboren was, dacht ik echt, hun baby, weet je wel. Het was echt zo plop. En vooral dat het zo, dat je lichaam het echt overnam. Dat had ik niet ervaren bij die eerste bevalling. Dat ging allemaal heel geleidelijk en dan kon ik helemaal lekker inzakken. Dat persen heb ik volgens mij ook veel langer over gedaan.
Ja.
Dit was echt, ja, heftig. Maar ook fijn dat het snel ging. Beide, ja. Jij?
Nou ja, we kijken er wel op terug dat het heel fijn is dat het toch thuis is gebeurd.
Ja, dat ook, ja.
Maar wat jij zegt, het overrompelde. En ik was zelf ook nog helemaal niet daar van, oh, nu gaan we in de modus van het laatste traject. Nee, dat ging zo snel. We dachten, we moeten nog de hele nacht. Het wordt wel morgenochtend. Of mensen erbij van het ziekenhuis. We hadden er allemaal wel een beetje een idee bij. En nou, dat was niet zo, maar achteraf heel blij, heel fijn.
Ja.
Als je een eerste keer hebt meegemaakt, dan heb je een beeld en dat kleurt je beeld voor nu. Dan moest je er een ziekenhuis bij gaan bedenken. Dus dan moet je een klein beetje denken, oh ja, en waar gaan we dan precies naar het ziekenhuis enzovoorts. Maar wat je net volgens mij heel erg beschrijft, is dat het de hele dag door met je kabbelt. En je kan nog naar de markt. En soms is het er wel, soms is het er niet. En eigenlijk is het inderdaad opeens aan, onder de douche... En is dat zo anders dan een rustige opbouw, dat je heel erg van je stuk brengt in wat doe ik in mijn pijngrens?
Ja, dat is wel wat me overrompelde, ja. Ik was er een beetje van in de war. Omdat ik echt bij mijn eerste bevalling had, daarna vooral van, oh, dit wil ik echt nog een keer en wat ben ik hier goed in, zeg maar. Ja. Ik was echt helemaal trots op mezelf. Ja, omdat ik het, ja, die pijn gewoon, ik weet niet, ik zat zo in een trance en met jou erbij, we waren heel erg soort, ja, in een bubbel. Ja, nu was dat gewoon plop in één keer heel heftig. Ah, en, ja.
Ik hoor je ook heel erg zeggen dat je verwachting ook zo compleet anders is. Dat je denkt, ik moet die hele gang naar dat ziekenhuis nog maken. Je downplayt de pijn. Terwijl achteraf gezien is helemaal te plaatsen dat je vol in je ontsluitingsweeën zit. Zelfs in de laatste centimeters onder de douche waarbij je denkt, nou, dit...
Ja.
Dit is niet normaal. Hoe lang gaat dit nog duren? Je visualiseert je ook nog die hele gang naar dat ziekenhuis. Dat maakt het natuurlijk ook compleet anders.
Ja, en wat ik ook heel erg deed onder de douche was... dat ik dacht, oké, dit is heel heftig, gaat heel lang duren. Ik moet me ook heel erg focussen op dat die baarmoeder open gaat of zo. Ik ging het heel erg op die skippiebal. Ik dacht, oké, dan moet ik ook zelf ervoor zorgen dat het ook maar snel gaat.
Bouncen.
Ja, misschien heeft het ook wel bijgedragen aan de...
Dat soort extra swing nog aan hebt geprobeerd te geven. Van, nou ja, als het dan zo heftig is, laat het dan level op.
Ja. Nou ja, het idee dat je nog misschien wel uren moet in dat ziekenhuis. Ja. Dus je wilde ook je energie bewaren voor misschien wel later als het echt heftig zou worden.
Ja, nee, maar het was wel een opluchting dat ze dat zei. Dat ik, oké, ja, dat klopt dus wel. Dus dat is dus niet...
Ja, ik ben niet gek.
Ja, precies.
Ja, we waren best wel blij toen ze dat zei. Van, zie je wel, we gaan het gewoon hier doen.
Ja, dat ook, ja. Want die drempel om in een auto te gaan... Nou ja, goed, je weet natuurlijk ook niet of dan die weeën ook weer minder worden of zo. Dat had ik echt niet getrokken.
Je hebt natuurlijk de hele tijd voor moeten stellen, we gaan naar het ziekenhuis. Op basis van de ervaring die jullie hadden met Dali.
Mm-hmm.
Had het daar zeg maar beter gepast in het verhaal? Dat je denkt, oh ja, toen gingen we veel meer in zo'n hormonencirkel met, oh ja, er is pijn en dan is er ontspanning en dan word ik nog wat meer high en dan is er pijn en ontspanning, word ik nog wat meer high. Was dat beter voor te stellen dat je dan wel ergens in de auto gestapt was en weggereden was?
Nee.
Ook niet, hè?
Nee.
Ook, nee, misschien dat te...
Dat was toen, bij Dali had ik op een gegeven moment niet zoveel ontsluiting na uren. En toen dacht ik, ja, maar nu word ik wel heel moe.
Mm-hmm.
En dat was wel een punt dat ik dacht van, nou, misschien wil ik dan toch een verdoving of iets, want mijn energie raakt op, dat was het vooral. En toen wilde ik wel, maar ik wilde ook echt niet in die auto, ik wilde echt niet weg. Je wil gewoon, dat had niet
dat
anders.
Dat was one bridge too far.
Ja, precies, ik kon er wel de hele tijd over nadenken en dan oké, maar dan moet ik mijn
kleding
aan.
Dat is de reden dat we het niet gedaan hebben eigenlijk.
Ja. Toen zijn we echt nog, oké, we kijken het nog een uurtje aan. En toen was het zover. Nee, dat hoor je vaker toch, dat vrouwen het op een gegeven moment niet meer kunnen. En dan is het zover.
Ja.
Nee, dat had ik toen ook niet getrokken. Je wil gewoon niet uit, je wil niet uit je deur stappen. Ja, dat is gewoon niet te doen.
Ja. Nee.
En voor jou was het dus ook heel anders dan de eerste keer. Omdat je een andere rol had in deze...
Ja, nou, ik dacht mijn rol komt nog.
Ja, ik was, ben er klaar voor.
Door een cursus best wel beslagen ten ijs bij Dali. En ik dacht, nou, dat gaan we een keer herhalen zo. En doordat het overrompelde, was ik daar ook nog helemaal niet. Van, Lara gaf ook niet super duidelijk aan dat die weeën heel heftig waren. Zoals ze zei, ze was best wel aan downsizen. Dus ik dacht, nou, dat gaat nog wel even duren. Ik spaar mijn energie ook en mijn
Ik weet nog dat jij echt een soort van in de avond, nou, ik heb eigenlijk niet zo'n trek om te eten. Toen dacht je, oh, ik ga toch wel eten, want ik moet ook wel de hele nacht voor je zijn.
Ja.
Maar ging je ook echt voorbereiden en uiteindelijk was het een soort van, nou, oké.
Ik moest me nog omkleden.
Ja, precies, ja.
Op het moment dat er dan 9 centimeter ontsluiting blijkt te zijn en voor jou, Lara, het kwartje valt van, oké, ik zit eigenlijk, als ik goed naar mijn lijf luister, dus absoluut in de fase zoals ik me voel. En de verwachting dat het nog heel erg lang gaat duren, klopt niet. En dat klopt met mijn gevoel. Dan zeg jij, Patrick, eigenlijk willen we thuis bevallen. En we bespreken dat van, goh, is dat dan toch niet een optie? En zij overlegt dat. En dan besluiten jullie, oké, we gaan het doen. Jij zei, dat zij zei, jullie geven mij het vertrouwen dat we dit hier samen kunnen
klopt.
Doen.
Zij ging bellen met een collega. Ze had al aangegeven dat als het thuis onverhoopt moest gebeuren, dan kan ik dat niet alleen doen. Dan is er sowieso nog een andere verloskundige bij. Zij ging dus even bellen en wij bespraken. Nou, je had ook wel die helderheid van geest. Wij konden dat best even bespreken van, kunnen we dat? Ik vroeg natuurlijk aan Lara van, wil je dat echt? Gaan we dat doen met oog op dat schoudertje? Want dat maakte ons ook onzeker om dat thuis te doen. Stel je voor dat er wat zou gebeuren, dan moest er een ambulance komen. We hadden allemaal scenario's in ons hoofd waar het mis kon gaan. Vonden we super spannend. Maar we dachten eigenlijk ook van, nou, wij nemen dit risico wel, want Lara deed het zo goed al onder de douche. Misschien overmoed, maar we dachten, we gaan dit varkentje wel wassen. Ja. Dat dachten we allebei tegelijk en toen gaf ik dat aan de verloskundige door, die ook al die collega erbij had gehaald, sowieso.
Ja.
Want het is 9 centimeter. Het is wel lastig om nu te gaan rijden een half uur naar OVG West.
Ja, dus,
en wij gaven dat aan haar door van, wij geloven echt, wij durven dit.
Ja.
Ga het maar doen met z'n tweeën. Ja. Wij nemen het risico.
Oh,
dat was een beetje de insteek van het verhaal. We zijn helemaal niet medisch, maar wij dachten, we gaan dit gewoon doen.
Ja. Ik hoor bij jou ook een beetje de totale fysieke beperking om nog een andere keus te maken. Jij, Patrick, bij jou voel ik, oh ja, dit is eigenlijk wat we willen. En
rationeel.
We denken dat we het kunnen.
Ja, maar ik denk dat Patrick daar wel wat meer in door heeft geduwd. Of dat klinkt heel negatief, maar dat bedoel ik positief. Want ik had wel nog steeds van, ja, maar weet je wel, het is die hele traject van die zwangerschap, is het daarover gegaan. Mm-hmm. En dat we dat gingen doen. En door Patrick, die heeft wel gezegd van, ja, maar we wilden dit en dit kunnen we ook. Toen ging het ook goed. En nu komen er 2 verloskundigen.
Ja.
Ja, daar heb jij wel een grote rol in gespeeld toen.
Ja, maar het is ook niet zo dat jij in een delirium zat van, je kan het niet beslissen nu.
Kom maar, vrouwtje, ik beslis het alleen maar voor je.
Nee, zoals je onder de douche was, dan had je misschien dat niet. Je kon het vrij helder ook. Ja. We konden het daar echt even snel hebben.
Ja. Wel heel knap, want je voelt bij jou ook heel erg de verantwoordelijkheid. Die wellicht bij degene die dat kind gaat baren nog zwaarder gevoeld wordt, want jouw lijf moet dat gaan doen. Dat je dan durft de verantwoordelijkheid te nemen, waarbij je tot en met het moment dat het hoofd staat ook nog door je hoofd hebt gaan, wat als het weer Wat als het klopt? Wat als hij blijft hangen? Wat dan? Ja. Wel ontzettend dappere beslissing.
Ja, ja, want ik weet niet of het dapper is, hoor. Het voelt een beetje als soort van, ik onderga dat wel. Snap je wat ik bedoel?
Ik onderga dat wel en ik vertrouw erop.
Ik vertrouw erop. Ja. En als zij handelingen moeten doen die gedaan moeten worden, dan doen ze dat waarschijnlijk adequaat en goed. Mm-hmm. Dat daar ga je dan vanuit.
Daar durft hij op te vertrouwen dat zij dat stukje... Want dat hadden ze bij Dali natuurlijk. Jullie waren niet eens bewust op het moment zelf dat er een probleem was.
En dit was achteraf, hebben ze toen gezegd, dat dit haar eerste bevalling was. Het was ook best wel een jonge dame.
Kijk, nou valt ook hier een beetje het kwartje. Wij hebben dit natuurlijk voorbereid samen en we hebben echt zitten pluizen. Van, wat is de reden dat je met zo'n milde schouder die blijft hangen zo gecoacht wordt naar gevaar, onveiligheid, je moet medisch.
Dit is dus ook, dit was haar eerste bevalling en het was ook niet een verloskundige die wij kenden, die viel in. Dus er was bij ons verloskundige praktijk ook heel veel vraag van wat is er nou eigenlijk gebeurd? Heeft ze dit gedaan vanuit haar onzekerheid van shit, hij loopt een beetje vast. Mm-hmm. Dus ze hebben daar heel veel over gekletst met elkaar en met ons van hoe is dat verlopen? En weet je wel, er was best wel een vraagteken. En uiteindelijk heeft die verloskundige die dat toen heeft gedaan, die heeft echt wel gezegd, het schoudertje zat echt wel vast. Ik heb echt die handeling moeten uitvoeren. Dus toen zijn ze daar echt in meegegaan.
Ja, maar ze konden het niet helemaal meten. Er was dus ook geen verslag als zodanig gespecificeerd. Want het was een van haar eerste bevallingen. Als je dat achteraf hoort, dat heeft ze waanzinnig gedaan, deze verloskundige. Ja, en ook met haar vertrouwen. En dat wordt een hele grote...
Dat wij niks door hadden.
Maar dat hele traject daarnaartoe was dus inderdaad een vraagteken van hoe ernstig was dat schoudertje. We kunnen het risico niet nemen. Vandaar, we moeten jullie teleurstellen. We gaan naar het ziekenhuis, willen er een gynaecoloog bij hebben om dat uit te sluiten.
Ja, maar het voelt dus wel dat de onrust meer zit bij de hulpverlener die zichzelf wellicht wat minder vertrouwt in de situatie dan dat het jullie wens was of dat je echt heel medisch gezien er naar kijkt en denkt, dit moet echt, want enorm risico.
En dat risico durfden wij toen op dat cruciale moment te nemen.
Misschien gevoeld.
Omdat ik ook, of wij dachten ook van misschien valt het kwartje naar die kant dat het eigenlijk bij Dali ook wel meeviel. Mm-hmm. Maar dat het,
Wat wel zo was, is dat Dali echt aan de bijna ondergrens zat van gewicht. Hij was heel klein en zat al vast, zeg maar. Mm-hmm. En Monk was wel door al die metingen en zo, hij was wel een stukje groter.
Was wel een pond groter.
Ja.
Ik begrijp heel goed dat de onrust vooraf in dat traject en dat zij ook geprobeerd hebben, oké, we moeten dit verhaal rondkrijgen, want als we niet een rond verhaal hebben, waar kijken we dan precies naar? En als dan alleen in het verslag staat moeizame schouders, dat is echt super mild. Maar misschien betekent het ook wat anders, want je zat toen ook op handen en knieën en dan zit je in principe in een goede uitgangspositie. Dus ik kan me voorstellen dat daar wat vraagtekens zijn. Alleen die vraagtekens hebben best wel invloed gehad op jullie.
Ja.
En dan krijg je inderdaad de echo's. De echo's die gemaakt worden om te kijken, heb je nu een reus van een baby in je? Want als de baby echt groot is, dan heb je meer kans op een schouderdystocie.
Ja.
En de moeilijkheid daarin is, grote baby's vinden we spannend. Dus boven de 4 kilo heb je iets meer kans op een schouderdystocie. Maar de helft van alle baby's die vast blijven zitten met hun schouder zijn dus onder de 4 kilo. En maakt dus ook niet eens uit of je nou heel klein bent of groot bent. Eigenlijk is het gewoon niet goed te voorspellen. En ook de herhalingskans eigenlijk niet goed te voorspellen. We hebben even doorgeplozen of dit in de verloskundige indicatielijst staat om in het ziekenhuis te bevallen. En ook daar zijn geen richtlijnen in. En wat ons heel erg trof in het verhaal is met name hoe dus afhankelijk is van wie je spreekt. Ook zo'n echoscopist die zegt, dat jij nog vaginaal mag bevallen. Ja, dat is een soort dolk in je rug toch, dat je denkt, holy crap, we doen iets heel gevaarlijks. We zijn met iets heel onverantwoordelijks bezig. Jij zegt ook, misschien bijna een beetje overmoed om het thuis te proberen. Terwijl je hebt in je core gevoeld, ik heb vertrouwen in haar. Kijk hoe zij dat hier aan het rocken is. Dit komt overeen met hoeveel vertrouwen we toen hadden. Let's do this. En hoe invloedrijk dus de mening en de gelaagdheid van anderen is op je eigen voorbereiding en zelfs tijdens die bevalling je
beleving.
Je beleving.
Ja. En dat zij er dus een extra verloskundige bij haalt, wat in het plaatje zoals jullie vertellen heel erg past in hoe risico. Ja, terwijl wat gaan die extra handen precies doen? Het is echt ter ondersteuning van haar en het delen van verantwoordelijkheid. Precies, ja. Het delen van verantwoordelijkheid met een andere hulpverlener, met een collega.
Ik denk wel dat dat helpt in iedereen's gemoedstoestand.
Zeker.
Dat je dan, doordat er iemand extra is, toch een soort van, oh ja, dit is wat veiliger. We zijn
wij vonden dat super fijn.
Meer handen die kunnen helpen met handelen of dus de ambulance bellen, terwijl iemand anders wat doet. Dus het geeft zeker een veiligheidsgevoel. Maar je kan er nog steeds niks per se inderdaad mee voorkomen. Je hebt er wat meer misschien risico-indekking op gedaan. Want was de kraamzorg er ook of ging het wat dat betreft gewoon te snel?
Dat ging te snel. Ja. Die kwam na de geboorte.
Ja.
En die ging ook meteen weer weg. Want de monk is 10:45
Maar die
geboren,
had er ook geen zin in.
En die had tot 12:00 dienst.
Nee.
Die kwam ze de volgende dag terug. Had ze er toen wel zin in?
Nee, er kwam een ander. Maar wij dachten ook van ja, dat
prima.
Dat lossen wij ook wel op
zij
nu, die zorg.
Ze heeft me even geholpen met douchen en toen is ze gegaan.
Ja, want wat ook heel mooi is wat je beschrijft, is de extra verloskundige die binnenkomt. Wat haar rol is een hele bemoedigende, supportende rol. Het is een soort extra zetje in die bevalling.
Dat was heel fijn, ja.
Ja.
Want ik stond nog niet aan, dus zij was er toen.
Ja, zij was echt, zij had er ook echt zin in, geloof ik. Zo even bevallingen toen, dat was leuk. Zat ze zo, ik ga weer. Ja.
Oh, dat is ook zo. Hoe heerlijk is het voor een verloskundige om ergens binnen te komen, een baby te mogen vangen en weer te kunnen zeggen, toedeloe.
Ja, precies.
Het is wel een soort prijs schieten. Je hebt eigenlijk in het begin van die bevalling, of in het begin rommelt het en kabbelt het en is het wat onregelmatig. Op een gegeven moment lijkt het wel een beetje wat te doen. Nou, laten we maar bellen, want we moeten op tijd in het ziekenhuis geraken. En op het moment dat de eerste keer de verloskundige komt, valt die bevalling stil. En eigenlijk ook op het tweede keer dat ze toucheert een 9 centimeter en dan denkt, nou, ik wacht nog even een wee af, kijken wat er dan gebeurt tijdens een wee, denk ik. Dat ze dan voelt, wordt het dan al 10 als er veel druk op staat. Wat denk je zelf, waarom die weeën stilvielen?
Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Want het zou kunnen dat je dan je minder op je gemak voelt of zo, maar dat had ik eigenlijk niet zozeer.
Nee, dat was het niet echt hoor. Het de psychische omslag. Maar misschien ook wel.
Psychisch, ik weet het anders ook niet.
Maar niet dat onze moed veranderde of zo. Nee. We hadden er ook wel echt zin in of zo.
Ja. Het was heel gek, want ik wilde echt ik zat me ook echt zo, ik moet dan even focussen op die wee of zo. En het kwam gewoon niet, heel raar. Want het was ervoor zo intens dat je op mijn rug aan het duwen was en zo. En dat het opeens gewoon, ze heeft echt eventjes zo gewacht. En misschien ligt het aan dat ik dat ook niet zo chill vind, zeg maar. Dat toucheren met een wee. Mm-hmm. Dat je dan op je rug ligt, dat is gewoon niet zo prettig. Mm-hmm. Misschien is dat het meer.
Ja, maar bij die eerste keer was dat nog helemaal niet het geval. Dus die middag.
Nee,
en natuurlijk hadden we geen zin in dat ziekenhuis. En dat rustte al een paar maanden. We wisten dat moet er gebeuren. En dat maakte het iets minder leuk, de zwangerschap, dan de eerste.
Ja.
Mini-mini-masterclass met Dr. Mama.
Het knuffelhormoon, het liefdeshormoon, een gelukshormoon? Doe mij daar meer van! Oxytocine is een hormoon dat wordt gemaakt in de hypothalamus in de hersenen. Het speelt een belangrijke rol bij sociale binding en vertrouwen. Het stimuleert het gevoel van intimiteit en verbondenheid. Tijdens de zwangerschap maakt niet alleen de zwangere, maar ook diens liefdespartner hier meer van aan dan normaal. Behalve dat een zwangerschap als bijzonder ervaren kan worden, zijn er ook stellen die dit als een heel romantische periode beschrijven. Dankzij de oxytocine wordt de romantiek geboost. Naast al deze liefde speelt het een uitermate belangrijke rol tijdens de geboorte. In de eerste plaats wekt oxytocine krachtige weeën op. Iedere weeëngolf ontstaat door een puls van oxytocine. Voor een vlotte ontsluiting en geboorte helpt het om oxytocine maximaal te stimuleren en dat kan op veel verschillende manieren. Alleen al iemands hand vasthouden of een aai of knuffel geven boost de aanmaak van het liefdeshormoon. Behalve dat hiermee krachtige weeën worden gestimuleerd, vermindert het ook stress en pijngevoel. Al die liefdevolle fysieke aanraking helpt de bevalling te vorderen en zorgt ervoor dat er een intens gevoel van liefde en verbinding ontstaat voor de mensen die betrokken zijn bij de geboorte. De liefdespartners, maar dus ook de hulpverleners. De intense verbinding die iedereen met elkaar kan voelen, bevordert het teamwork. Wanneer jullie je zo verbonden, geliefd en gezien voelen tijdens de geboorte, kun je je helemaal overgeven aan de pijnlijke weeën en je lekker laten gaan. Juist de ontremming, wanneer je je zo vrij en veilig voelt, stimuleert ook endorfines, de lichaams-eigen pijnstilling, wat vervolgens weer meer ruimte geeft aan oxytocine. Een positieve flow of cirkel ontstaat. Naast liefdevolle aanrakingen kan een oprecht compliment je ook voorzien van een boost oxytocine. Aanmoedigen, motiveren en bekrachtigen stimuleren de aanmaak. Zeker in zo'n kwetsbare situatie als een bevalling, wanneer je door de endorfines echt een open zenuw bent, komt een gemeend compliment intens binnen. Kijk elkaar gerust diep in de ogen tijdens het geven of ontvangen van een compliment en feel the good vibes. En de weeën.
Muziek kan je in vervoering brengen, je oppeppen of doen ontspannen en behalve oxytocine ook dopamine, een ander gelukshormoon, stimuleren. Erbij zingen, als je daarvan houdt, kan de boost nog verder versterken. Sowieso je niet geremd voelen om geluiden te maken tijdens de weeën, kan dit alles versterken. Dus trek je terug in de douche of op het toilet om je ongezien te wanen en uit volle borst mee te blaren op je guilty pleasure. Zacht en gedempt licht, zoals bijvoorbeeld kaarslicht, oogt niet alleen romantisch, het stimuleert ook melatonine, wat synergetisch werkt aan oxytocine. Hiermee sfeer creëren is dus niet alleen voor de gezelligheid, maar zeker ook voor de krachtige weeën. Een nadeel van dit heerlijke hormoon is dat het erg verlegen is. De minste inbreuk op je veilige ontspannen bubbel doet de oxytocine al verdwijnen. De verloskundige die binnenkomt, een vaginaal touché, een hard geluid of een gevoel van spanning maakt dat de oxytocine en daarmee soms ook je weeën verdwijnen als sneeuw voor de zon. Gelukkig is ook de geboortepartner bevangen door oxytocine, waardoor het makkelijker wordt om alles wat de oxytocinebubbel bedreigt onmiddellijk en ongeremd de deur te wijzen, soms zelfs letterlijk. Iemand die te hard praat, niet vriendelijk genoeg is of iets ongewenst doet, dankzij de oxytocine verdwijnen je sociale remmingen iets en is het veel makkelijker om op te komen voor het behoud van die magische bubbel. Ook na de geboorte heeft oxytocine een heel positieve uitwerking. Zo krampt je baarmoeder goed samen, wat het bloedverlies enigszins kan beperken en zorgt het voor de aanmaak van moedermelk, mocht je borstvoeding willen geven. Ook voedt het de allesoverheersende liefde die je voor je kindje en jullie gezin kan voelen. En om dit nog verder te boosten is huid-op-huid contact met de baby voor alle ouders het absolute summum. De oxytocine die hierbij vrijkomt kalmeert niet alleen je kindje, maar ook jezelf. Het vermindert ook nu stress en pijngevoel. En dit knuffelmoment kan voor alle ouders en de baby een helend en verbindend effect hebben. En niet alleen de ouders, ook grootouders of wie de knuffels dan ook geeft of ontvangt, profiteert van de positieve effecten. Niet alleen meteen na de geboorte, maar een leven lang kun je dit toepassen om stress te reguleren en te verbinden met elkaar. Oh, kom hier, Breg. We gaan even knuffelen.
Onder het opmanuit zegt.
En namens onze sponsor Billy Wonder willen we graag nog wat zeggen. Waarom maakt Billy Wonder wasbare luiers op basis van hennep?
Het is de meest regeneratieve grondstof, superabsorberend en antibacterieel. Ontdek alle voordelen van wasbaar, ontworpen met zorg voor jouw baby en de planeet. Billy Wonder,
voor Tiny Changemakers.
Misschien bij de eerste is het dan... Toen waren die weeën ook nog niet zo heftig. En toen kwam zij binnen. Ja, dan komt er toch iemand. En ik kende haar ook niet zo goed. Ik denk dat het misschien daarom stil viel.
Ja, in het begin zijn die weeën heel afleidbaar. Dus kan het inderdaad net gewoon het snufje zijn van... Oh ja, nou goed, vreemd iemand. En dat het kleine zetje is. Maar vanuit die enorm heftige weeën was het inderdaad wel opvallend. Want je kon eigenlijk de deur niet open doen. Tijdens die wee, zeg maar.
Nee,
dat
klopt.
Was
ja.
Niet grappig.
Nee, maar dat duurde heel kort eigenlijk. Dus het moment dat zij toen kwam, toen viel het even stil. Maar toen ging ze telefoneren en toen was het weer meteen...
Ja, toen was het meteen weer
dat was zo oer, weet je wel.
Ja.
Toen ging het zo aan. Want dat is denk ik ook iets wat je overviel. Hoe toen alles in je lijf het overnam.
Ja, dat was voor mij heel heftig. Ja, en dat ging ook zo snel. En als ik me daarop terugkijk, dan... Ja, echt zo'n oerkracht. Dat hoor je wel eens mensen zeggen, ja, echt een oerkracht die je overneemt. En dat is ook wel zo, maar toen voelde ik dat wel echt. Echt heel intens. En na die bevalling, toen Monk eruit was, wat ik bij mijn eerste had was, oh, dit kan ik nog een keer doen, wil ik nog een keer doen. Had ik meteen, oké, blij dat het nu over is. Mm-hmm. Niet dat het traumatisch was, maar ja, dat was wel een hele andere ervaring dan mijn eerste. En dan daar was het ook wel klaar mee.
Nee. Ja. Ja, echt een beetje rock bottom aantikken.
Ja, echt complete controle kwijt eigenlijk.
Ja, maar lang of kort, daar is eigenlijk ook het vertrouwen op gebaseerd de hele tijd op jouw oer zijn.
Ja.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat het moment dat we besloten om ook echt thuis... Mm-hmm. Dat ik wist, het gaat inderdaad later gewoon echt rocken, weet je wel. No doubt.
Ja. Ja, dus voor jou was het, ondanks dat het zo heftig was, juist een hele erge bevestiging van... Kijk haar ja, maar dat, doen. Kijk
ja, maar hoe. Dat lag echt.
Had
ook,
jij dat door, Pet, dat ik het toen zo intens ervaarde?
Nee, toen wel. Toen zij binnenkwam. Maar onder de douche had ik dat niet door, nee. Ja. Dat
maar
is heel systematisch te verbloemen zo. Ja. Nee, op dat moment had ik dat zeker door. Toen dacht ik, ja, maar dit kan jij gewoon.
Mm. Ja.
Ja.
Een brug tussen de ouders en de medische wereld, die gebouwd is op 4 pijlers.
Hoe symbolisch wil je het hebben?
Om het op te hangen aan die 4 pijlers, dan beginnen we altijd met de realistische verwachtingen. Die waren er absoluut, want jullie hadden duidelijke verwachtingen. Die zijn een beetje gekleurd door dat ziekenhuis erbij. En toch heb je weer een andere ervaring, omdat het nu zo rammend hard gaat. En ik denk dat je in dit verhaal ook heel erg goed kan horen dat een bevalling dus ook te snel kan gaan. Dat je oprecht hebt gevoeld, oh god, ja, daar is een baby. Maar mijn geest loopt nog een beetje achter. Die is nog bezig met, volgens mij moeten we nog een hele bevalling doen en een ding doen. Dan heb je continu ondersteuning. En daarin heb jij gevoeld dat je rol heel anders is geweest deze keer. Terwijl ik hoor in het verhaal rotsvast vertrouwen van jou, wat je haar ook hebt gegeven. Ik bedoel, je hebt niet de ruimte gehad om, ja, dankjewel Patrick, te zeggen. En wat fijn dat je er bent enzovoort, want je was alleen maar bezig in je oer. Dat moet voldoende gegeven hebben, waardoor jij dat toch helemaal los kon laten gaan. Plus, ja, en daarvan denk ik echt, dat is echt regie pakken. Zorgen dat je toch thuis bevalt, omdat daar de diepste wens ligt. Dit is wat wij willen, dit is waar we vertrouwen in hebben. En daarmee maak je dus ook een hele belangrijke beweging in de beleving van, nu klopt ons verhaal. Allebei onze jongens zijn thuis geboren in dat huis en dat blijft voor altijd zo zijn.
Yes.
Ja, toch?
Ja, dat is wel zo. Daar heb jij wel een hele grote rol.
Nou ja, maar dus niet helemaal dat fysieke deel wat bij Dali aan de hand was, waar ik echt uren op je rug heb staan duwen. Dat ik dat kon betekenen, het startblok was voor, voor de bevalling van, omdat jij op mij zat. Ja. Op mijn rug, kon er echt fysiek ook voor je zijn. En dat was nu een stuk minder.
Nou, ik heb toen wel jouw hand vastgehouden. Nou, maar dat was echt voor mij heel belangrijk. Dat klinkt heel suf, maar ik had dat echt nodig. Want één keer was je even je hand los of ik liet los. En toen dacht ik, oh, dit kan niet. Ik moet echt je hand knijpen. Dus op een manier was dat waarschijnlijk dat je het zelf niet door, maar voor mij heel...
Ja, daar heb ik nog last van, ja.
Dat piano spelen, dat gaat toch wel moeizaam.
Nee, ik bedoel, het moment dat ik echt wat kon doen, dus op je rug duwen, werd er aangebeld. En dus dat was minder betekenisvol, dat traject fysiek, zeg maar.
Maar tijdens het persen heb ik jouw hand vastgehouden. Nee, zeker, en dat was voor mij heel belangrijk. En dat...
Jij schreeuwt tegen mij, ik schreeuw keihard terug. Ja. Dat werkte.
Ja.
Volgens mij is op het moment dat de verloskundige er is, dus de communicatie, heel erg goed. Ze geeft het vertrouwen met, nou, dat komt vanzelf wel weer terug. Oké, als jullie dit echt heel graag willen, ze heeft dus echt gevoeld, jullie hebben zoveel vertrouwen, dan durf ik dat ook wel aan. Dat is natuurlijk ook iets naar een hoger level tillen.
Mm-hmm. Ja, in het stukje communicatie van tevoren zit dan wel heel erg kleur geven aan het proces waar je instapt door een probleem op te werpen, jullie daar deelgenoot van te maken en dat heel erg je ervaring te laten kleuren, waar ze tijdens de bevalling juist weer een onwijs teamgevoel oproept en het vertrouwen over en weer uitgestraald wordt van, we kunnen dit met elkaar.
Ja, ik moet er wel bij zeggen dat ze achteraf ook echt zei van, ja, wat zonde dat we zo lang over dit probleem hebben gepraat en dat het zo erover heeft gegaan. Terwijl
wat,
dat niet
goed,
nodig was geweest.
Geeft ook echt erkenning voor je gevoel, toch? Dat je achteraf het verhaal opnieuw kan invullen en je beleving opnieuw kan laten kleuren op een positieve manier. Dat vind ik echt knap.
Ja, vind ik ook heel knap. Ja. Dat is wel nodig, denk ik.
Ja, we hebben een heel fijn verloskundige groepje gehad. Ja, ook dat ze het zo serieus namen eigenlijk. Ja. Ja. Dat achteraf ze
en een paar
zeiden...
maanden later kwamen we er tegen bij een concert. En toen konden we het er zo met terugwerkende kracht even over hebben. Ja. Dat was toeval.
Heerlijk. Ja. Zeker.
Oh, ja. Ja, verhalen moeten altijd rond. Mm. Dus dat, dat is bij deze gebeurd.
Ja.
Ja, en de laatste pijler om het verhaal dan even
rond
te
maken.
Precies. meegenomen worden in beslissingen die je fysiek of emotioneel aangaan. Daar zijn ook genoeg voorbeelden van. Waarbij het ook weer heel erg het teamwork is en het vertrouwen over en weer wat de ervaring kleurt. Het heeft alles in zich.
Wow. We gaan altijd vioolmuziek Diep. Ergens onder. Ja.
Later lachen we erom.
Ja. Ik heb van Meerte gehoord dat jij een scheet liet en dat je daarvan moet kotsen. Nou, dan kun je mij echt wegdragen. Dat vond ik dus echt een wijze humor.
Ik wil dat op zich wel vertellen, maar...
Ja, sorry. ik vind dus ergens ook... En ik vind niet dat jij jezelf hoeft op te werpen om dat te doen. Maar dat stukje... En we zien het zo vaak in de cursus als we het hebben over poepen en kotsen en... Ik zie die vrouwen verkruimelen en die kerels een beetje lachen naar elkaar. En dan wil ik ze gewoon slaan. En dat er meer openheid over
nou,
is.
Nou, dat zei ik ook. Ik zei, ik kan dat toch best wel vertellen. Want Patrick zegt, ja, maar iedereen poept. Dus dat is dan een gegeven. Dus dat hoef je dan ook weer niet te benadrukken.
Maar het is wel iets waar we over lachen, denk ik.
Ja, wij lachen er al de hele tijd over.
Nee, maar het was niet te doen echt.
Het was heel heftig. Maar het was echt dat moment dat ik dus moest overgeven. Het was niet per se van die scheet, maar wel misschien een beetje. Maar het was gewoon, mijn lichaam was echt helemaal, oh shit, ik moest ook naar de wc. Maar die scheet, die was zo vies. Het was echt zo'n soort medische geur. Dat klinkt heel raar, maar het was bijna geen scheet.
Het was een oerscheet.
Ja, en dat overviel me ook, ja. Dat is wel wat me ook bij is gebleven aan die hele oerkracht. Dat je dat soort dingen dus ook echt niet onder controle hebt dan.
Mm, en,
dan en dan wel, weet je wel, dan wel deed het sorry zeggen tussendoor. Nee, geeft niet. En dan denk ik, ja, maar ik ruik het ook, jongens. Het is echt heel vies.
Wat denken ze nu van me?
Ja.
Ja. Ik had het raam wel even opengezet.
Ja, jij hebt het even snel gelukkig gelucht.
Ja.
Ik denk, we zitten hier nog uren, weet je wel. Niet weten dat we na een kwartier gewoon klaar waren.
Baby.
Ja, precies. Ja. Ja.
Oh, maar echt wel heel fijn. Enerzijds om er lekker over te mogen lachen. Anderzijds zeg maar de kwetsbaarheid überhaupt van baren en... jezelf letterlijk zo blootgeven ten overstaande van... je weet eigenlijk bijna niet wie allemaal.
Ja, daar een vertrouwen in te hebben.
Oh, en de veiligheid te voelen.
Laat me gaan, oké.
Ik ben ook dankbaar dat er dan mensen zijn... die dat gewoon fuck it durven te zeggen... en daarover durven lachen. Want dat zou meer representatie mogen hebben. Kotsen, scheten laten, poepen, bloed.
Alles.
Smerigheid.
Ja. Maar het is ook zo grappig dat je dan in zo'n bevalling... Ja, je kan het ook niet tegengaan of zo. Je bent ook zo in het nu dat je daar ook... Tenminste, ik heb niet... Ik kan achteraf zeggen, sorry, oh, wat stom of wat stinkt het hier. Maar op het moment ben je daar eigenlijk ook niet mee bezig. Je bent alleen maar bezig met die weeën en dat proberen te managen. Toch?
Ja. Je hebt niet heel veel keus.
Nee, daarom. Ja. Als een scheet in de weg zit, dan zit dat in de weg. Dan is dat...
Ja, plus het decorumverlies überhaupt. Maar dat is dus ook voor een reden of zo. Het zou meer gecultiveerd mogen worden wat mij betreft. Dat je volledig laten ontremmen draagt ook gewoon heel erg bij aan dat proces. Het is gewoon nodig. En je moet de veiligheid voelen om dat te kunnen doen. Ik denk dus... jullie zo kort sprekende, dat die veiligheid tussen jullie daar ontzettend is. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die baren, die zich daar wel door laten remmen. Die zich op het moment zelf wel denken, dit kan echt niet. Of zich
niet
daar...
doen. Ja, of gewoon niet. En dan die persweeën dit... helemaal weg.
Nee, maar die schaamte was er op dat moment ook echt helemaal niet. We moesten er echt om lachen, ook terwijl jij echt midden in het heet van de strijd zat.
Omdat het veilig
we konden
is.
Er, dat is natuurlijk wel een soort schaamte van mens uit. Maar we waren daar best wel ook op voorbereid. Dat hoort er ook bij. Dus dat, dat maakte dus geen reet uit.
Ja. Ja. Maar wat je ook gewoon in je hoofd hebt, is dat verloskundigen maken dat gewoon altijd mee. Dagelijks mee. Ik bedoel, Die kunnen heel goed doen.
Die tekenen er graag op af. Die denken, oh yes, ik heb kots gehad, bloed gehad, precies, poep gehad. Ja. Yes, we hebben bijna een baby.
En die kunnen ook heel goed doen alsof ze het niet zien of niet horen of ruiken. Dus dat is altijd
fijn. Ja, wat een topteam hoor, echt. Ja, awesome. Met z'n vieren bij elkaar. Ja.
Echt awesome. Goed verhaal. De oerknal.
De oerknal.
Titel van de podcast?
Ja.
Pas op, hè.
Heel erg bedankt.
Jij.
Mooi verhaal van jullie Monk.
Ja.
Leuk.
Ja, ik vond het ook leuk.
Goed zo. Ja. En met deze oerknal die we de podcast Universe inknallen, willen we jullie even mega erg bedanken. Want we hebben inmiddels de 100 recensies aangetikt op Spotify. Oh my. Oprecht zo fijn, dus dank allemaal. We hopen met deze podcast verhalen te brengen vanuit alle perspectieven. Vanaf de barende, de partner of partners, de hulpverlening. En dat het allemaal maar mag bijdragen aan introspectie en reflectie. Want daar zit voor iedereen de meeste groei. Kom vooral meer bij ons halen. Je kan bij ons terecht voor zwangerschapscursussen en EHBO, zowel fysiek als online. En we hebben natuurlijk ook nog het spel. De vragen die je elkaar moet stellen voordat je ouders wordt. Heel graag tot de volgende.